NH.
NH Gooi.
Jouw muziek.
De stem van het Gooi.
Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Zaterdag 9:30. Welkom bij Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio over medische en aanverwante zaken. Mijn naam is Mary Voigt en vandaag praat ik met Frank Gerritsen, psychiater bij Ter Gooi Medisch Centrum, over jeugdtrauma. De mogelijke oorzaken, gevolgen en de meest voorkomende misvattingen hierover. De techniek wordt vandaag verzorgd door Almar Ketelaar.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Frank, welkom. Fijn dat je weer bereid bent om ons bij te praten over dit belangrijke onderwerp.
Goedemorgen, Mary.
Ja,
fijn dat ik er mag zijn.
Je hoort het al, we hebben heel veel te bespreken. Maar voor de luisteraars die je nog niet kennen, je werkt als psychiater bij Ter Gooi Medisch Centrum. Waarom koos jij voor psychiatrie?
Oh, dat is meteen best wel een ingewikkelde vraag. Het is niet zo dat ik van jongs af aan psychiater wilde worden. Maar ja, je gaat studeren en dan word je uitgenodigd voor geneeskunde. Ga je wat anders doen? Ga je toch geneeskunde doen? Ga je al die kooschappen lopen? Ga je al die afdelingen en groepen ga je meelopen? En dan, dan kom je wel tegen waarvan je denkt, dit past helemaal niet bij mij. Of je komt iets tegen waarvan je denkt, dit zou best bij mij kunnen passen. En dan ga je daar... Als je dokter bent, ga je daar even werken. En dan denk je, ja, dit zou inderdaad best bij mij kunnen passen. En dan, dan ga je hard je best doen om in opleiding te komen. En dan, dan een paar jaar later, dan ben je psychiater.
Ben je opeens psychiater?
Opeens, ja.
Dat is wel een mooie manier om een vak te kiezen. Hè? Dat je kan proeven van verschillende dingen.
Zeker.
Ja, nou, we gaan het hebben over jeugdtrauma. En toen ik in de studio kwam, ik dat zei, dat we het over jeugdtrauma's gingen hebben. Toen vroeg iemand mij of ik er zelf een had. En toen zei ik, dat weet ik niet. En dat is ook een beetje een vraag, serieus. Met welke klachten komen mensen bij jou? Die komen niet binnen van, ik heb een jeugdtrauma, kunt u me helpen?
Nee, meestal niet. En om die vraag een beetje goed te kunnen beantwoorden, moet ik al meteen iets meer zeggen over jeugdtrauma en over het onderzoek wat daarover gedaan is. He, dan komen we zo wel over wat jeugdtrauma dan precies is. Maar we weten dat mensen die een jeugdtrauma hebben of hebben doorgemaakt, dat die een grotere kans hebben om later in het leven allerlei andere ziektes te ontwikkelen of te krijgen. En dat gaat over psychiatrische ziektes als depressie of een angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Maar ook lichamelijke ziektes. We weten dat mensen met een jeugdtrauma meer kans hebben op hart- en vaatziekten, op kanker, op diabetes. Dat de kans groter is dat ze gaan roken, dat ze alcohol gaan gebruiken of misbruiken eigenlijk of drugs. Dus met wat voor klachten komen mensen binnen? Nou, vaak bij mij dus met andere psychiatrische klachten. Met een depressie, met een angststoornis.
En dan ga je graven.
Ja, want wij kijken nooit. Het begint natuurlijk altijd met wat voor klachten iemand heeft. Maar daarna gaan we kijken van, goh, wat heeft die klachten nou veroorzaakt? En dan is het niet alleen bij een depressie dat je depressief bent geworden omdat je partner is overleden. Dat is uiteindelijk de druppel die de emmer doet overlopen. Maar we gaan ook kijken naar, wat zit er nog meer in die emmer? En hoe groot is die emmer? Want we weten, hoe groter de emmer, hoe kleiner de kans dat die overloopt. Dus we kijken niet alleen naar wat heeft dit nu veroorzaakt, maar we kijken ook naar wat houdt dit nou in stand. Want we weten ook dat een aanzienlijk deel van de mensen met een depressie, die herstelt daar helemaal vanzelf van binnen een maand of drie. Ja. En een deel niet. En als je dat niet, als je niet tot die gelukkige behoort bij wie dat vanzelf herstelt, dan is er dus iets wat het onderhoudt. En daar gaan we dan naar kijken. En we gaan ook kijken naar kwetsbaarheid. En dat is waar jeugdtrauma vaak onder valt. Iets wat je als klein kind hebt meegemaakt, wat uiteindelijk je vormt als persoon en waar je een litteken of een wond van overhoudt, die in het heden, in het dagelijks leven, nog van invloed is.
Ja, precies. Laten we daar even wat verder naar kijken. Want wat zijn dan dingen die zo'n trauma bij een jongere kunnen veroorzaken? Waar kan dat door komen?
Ja, dat is best een heleboel. Aan de ene kant is dat dus best een heleboel. En aan de andere kant is het ook niet zo dat elke vervelende gebeurtenis of elke keer dat je ruzie hebt gehad met je ouders of een moeilijke situatie hebt gehad of dat er iemand overleden is, dat per definitie meteen een trauma is. Heel simpel gezegd gaat het een jeugdtrauma over een langdurig patroon van een tekort van het goede en een teveel van het slechte. En dat goede waar je dan een tekort aan kan hebben, dat kan zijn veiligheid, liefde, begrip, steun. Als je daar niet genoeg van hebt, dan is dat, dan kan dat traumatisch zijn.
Kan, ja.
Kan. En dat teveel van het slechte, ja, dat zijn voor de hand liggende dingen als verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik, pesten. Hè? Ja. En dan zowel lichamelijk als geestelijk eigenlijk.
Ja, precies. En dan is het belangrijk om, denk ik, om even stil te staan bij hoe dat kan ontstaan. Want het is niet altijd in de huiselijke kring. Er zijn veel meer factoren die meespelen. Want hè, er wordt vaak, om even over een misverstand te praten, gekeken van naar die ouder die iets, van ja, zijn aardige mensen of zij is heel vervelend. Nee, er kan veel meer een rol spelen daarin.
Ja, zeker. En alleen dat laatste voorbeeld wat ik al noemde, dat pesten. Ja, dat heeft natuurlijk vaak op school plaats of buitenschool of het schoolplein of bij het buitenspelen. En niet zozeer per se direct in het gezin. En zo kan het ook op alle ringen waar mensen en kinderen functioneren en zich begeven. Daar kan je een jeugdtrauma oplopen en daar kan het fout gaan.
Ja, en ook als je naar vroeger kijkt. En nu, dan komt het nu meer voor. Of het wordt meer gemeten, of ik weet het niet. En misschien dat de ouders nu ook, als we het over prestatie gaan hebben, andere dingen verwachten van kinderen.
Of ja, ik denk dat verwachtingen best meespeelt. En ik denk ook, hè, we hebben ook natuurlijk de curling-ouders, die alle mogelijke problemen en dingen voor hun kinderen proberen weg te houden en af te vangen, zodat die kinderen soepel mogelijk opgroeien. En aan de ene kant is dat natuurlijk, de intenties zijn daar heel goed van. En aan de andere kant weten we ook dat je als kind heb je ook wel stress en af en toe een beetje teleurstelling nodig. En moet je dat ook zien, dat je ouders en je omgeving dat ook heeft, zodat je kan zien hoe je daar op een gezonde manier mee om moet gaan. Want het is een illusie om te denken dat niemand opgroeit zonder vervelende dingen mee te maken in het leven. En juist door daar wel een beetje blootstelling aan te hebben met mate en op een gezonde manier en een beetje stress te hebben, leer je hoe je daar op een gezonde manier mee om moet gaan.
Ja, en dan komen we aan het eind van de uitzending nog even op terug wat je eventueel zou kunnen doen om dat leerproces te bevorderen. Andere component die vaak genoemd wordt, de sociale media. Wat denk jij daarover? Bevorderen die ook dat kinderen op jonge leeftijd een trauma kunnen ontwikkelen?
Nou, ik denk dat het in ieder geval niet per se een gunstige invloed heeft of hoeft te hebben. Hè? Want wat er in ieder geval met heel veel van de sociale media, denk ik, gebeurt, is dat kinderen sowieso een hele korte aandachtspanne hebben. En hele korte filmpjes hebben. En als het al langer duurt, dan verliezen ze al de interesse en krijgen ze daar niet de dopamine, de beloning van, die je bijvoorbeeld ook krijgt als je een dik boek gelezen hebt. Maar het is ook wel ingewikkelder dan dat. En we weten ook dat op sociale media vooral de leuke dingen van het leven gepost en gedeeld worden. Dus je krijgt toch ook een vertekend beeld van altijd groen gras bij de ander. En bij jezelf staat het onkruid misschien wel eens een beetje hoger. En is er misschien af en toe een plek die niet helemaal mooi is. En dat is normaal en dat hoort erbij. Maar dat zie je niet op de sociale media. En daarbij is ook nog eens, waar het ook heel vaak over gaat, hè, dat je, als je eenmaal op de sociale media zit, die sociale media zijn met algoritmes zo gebouwd dat je precies voorgeschoteld krijgt wat scoort. En dat je alle andere dingen die buiten je bubbel vallen, dat je die niet te zien krijgt of zo min mogelijk te zien krijgt. Dus je krijgt er ook wel een heel eenzijdig beeld van de wereld van, denk ik. En ik denk dat dat nooit gezond en goed is.
In positieve zin en in negatieve zin geldt dat, die algoritmes. Iets wat ook intrigerend is dat binnen een familie de ene broer wel een trauma ontwikkelt en de andere broer daar goed mee om kan gaan. Je had het er net wel al even over. Hoe komt dat?
Ja, ook dat is natuurlijk heel, heel erg ingewikkeld, want ondanks dat mensen in hetzelfde gezin opgroeien en voor een deel dus ook dezelfde genen hebben, Zijn mensen toch heel erg anders. En dat zie je ook zelfs bij tweelingen. Dat je één eigen tweelingen kan hebben waarvan de één toch een heel ander karakter of een heel ander temperament heeft. Terwijl we daarvan weten, die hebben nagenoeg dezelfde genen. Die zijn in precies dezelfde omgeving opgegroeid. En toch zijn die anders. En hoe je karakter en je temperament in elkaar zit, maakt ook wel uit hoe je op trauma reageert of hoe je op tegenslag reageert en hoe veerkrachtig je bent. En soms is het ook zo, we hadden het net over die kringen, hè, dat het niet alleen het gezin is, maar ook alles daarbuiten. Ja, het kan ook zo zijn dat van twee kinderen in een gezin de een naar de hockey gaat en het daar leuk heeft en de ander naar een andere sport gaat en het daar niet leuk heeft of gepest wordt. Of dat de een heel erg goed in de sport blijkt en in een soort topsport ritme terechtkomt, wat ook niet per se altijd gezond is. En dat maakt dan jaren later onder de streep dat er toch verschillen zijn in hoe die kinderen, volwassenen dan op dat punt, hun leven of hun jeugd beleefd hebben.
Duidelijk, ja. Ja, die kinderen kunnen een hele andere weg inslaan. Nog een vraag die ik toch heel erg boeiend vind. En daar heb je nog precies 2 minuten voor.
Ik ben benieuwd.
Er wordt wel gesproken over trauma's die van generatie op generatie worden overgedragen. En waar ook dus jongeren last van kunnen hebben. Hoe verloopt zo'n overdracht?
Ja, dat 2 minuten, ik ben benieuwd. Dat is best een heel erg ingewikkeld proces. Waarbij je denk ik goed is om te realiseren, hè, dat het niet per se het trauma of de gebeurtenis aan zich is die dan in zo'n gezin en weer opspeelt en van invloed is. Maar het gaat vaak ook over hoe gaan de ouders dan in dit geval met hun trauma om en hoe zichtbaar is dat in het gezin. En wat je dan bijvoorbeeld vaak ziet, hè, als een van de ouders een trauma heeft meegemaakt en daar bijvoorbeeld depressief door is, ja, dan heeft dat invloed op hoe die kinderen zien dat de emoties van hun ouders zijn. En vaak worden dingen ook juist onbesproken gelaten. Maar kinderen voelen wel dat er wat is. En als je dat voelt, maar er wordt niet over gesproken en er mag niet over gesproken worden, dan ga je dus blijkbaar leren dat het niet oké is om over moeilijke dingen te praten. En als je dan zelf een keer wat moeilijks hebt meegemaakt, dan denk je, ja, maar daar moet ik niet over praten. Dus dat is echt ingewikkeld. En kinderen gaan die leegtes van de dingen die ze niet weten, die gaan ze op een gegeven moment gaan ze die zelf invullen. En daar heb je dan als ouder helemaal geen invloed op wat er dan in die kopies tevoorschijn komt. Dus je kan het maar beter op een leeftijdsadequate manier die dingen bespreken die er gebeurd zijn.
Precies.
En een voorbeeld geven van hoe je daar op een gezonde manier mee om kan gaan. Maar dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld.
Ja. Je luistert naar Enna Gooi Spreekuur, ons programma over medische zaken. Vandaag spreek ik met Frank Gerritsen, psychiater bij het Gooi Medisch Centrum, over oorzaken en mogelijke gevolgen van jeugdtrauma. Frank, we hadden het net over die overdracht van een trauma van ouder op kind. Wat mij opvalt is dat er zo vaak wordt gezegd, daar wordt thuis nooit over gesproken. En wat is nou raadzaam als je iets ergs meemaakt? Meteen erover spreken of het gewoon wegstoppen en proberen het weg te drukken?
Ja, dat is natuurlijk ook best een ingewikkelde vraag die ook een klein beetje van persoon tot persoon wisselt. Van wat voor jou goed werkt. En wegstoppen heeft een hele slechte naam. Daar vinden we eigenlijk als psychiaters en psychologen van dat is niet een goede manier om met heftige dingen om te gaan.
Kan het überhaupt?
Dat aan de andere kant kan het wel. En zien we ook wel mensen die ergens in de binnenkant van hun hoofd een beerput hebben met die heel diep is, met allemaal ellende erin, met een dikke deksel op die put. En die functioneren dan best wel een hele tijd goed. En je moet dan ook niet zomaar, als je zo iemand treft, denken, oh, hey, een beerput, ik trek die open en ik ga eens even kijken wat er allemaal in zit. Dat heeft een functie en dat is met een reden zo ontstaan. En het is misschien niet formeel gezien niet de meest gezonde manier om met heftige dingen om te gaan. Maar het is wel eentje die zeker op de korte en middellange termijn best wel kan werken. Dat gezegd hebbende is natuurlijk, vinden wij nu met alle inzichten en kennis van nu, het wel goed en beter om over dingen te praten. Maar wel ook op een manier die helpend is voor jou en voor de luisteraar.
Ja.
Dus in het geval heftige dingen die ouders meemaken of meegemaakt hebben. Je moet een kind van 6, moet je niet in alle geur en kleur en met alle details moet je vertellen wat voor verschrikkelijks je hebt meegemaakt als ouder. Je moet dat op een leeftijdsadequate manier doen. Zodat die kinderen wel een idee hebben waarom papa of mama zo doet en wat er gebeurd is. Zodat ze dat niet gaan invullen. Hè? En dus ergens over zwijgen is gewoon niet goed. Want kinderen, wat ik net ook al zei, die voelen en merken heus wel dat er iets is. En die leren er vaak alleen maar van, als er iets heftigs is, moet ik daar niet over praten. En als je gedwongen beerputten moet gaan maken, hè, dan werkt dat niet goed. Als het vanzelf gebeurt, dan kan het soms wel werken, wat ik net zei. Maar als je gedwongen wordt of dat zo op deze manier meekrijgt, dan is dat niet gezond.
Nee, dus als buitenstaander is het wel raadzaam om dan gewoon te wachten tot iemand zelf ergens mee komt en niet van, oh, vertel eens, en daar dan oefenloos over door gaan vragen.
Nee, tenzij het natuurlijk best lang duurt en je als buitenstaander ziet dat het heel erg veel invloed heeft op het functioneren van je naaste of je dierbare. Dan kan je natuurlijk wel voorzichtig zelfs dat gesprek proberen te voeren. Ja. Maar als er nu meteen wat is, meeste mensen die voelen vanzelf wel wanneer ze de behoefte hebben om ergens over te praten. En soms moet het ook even bezinken en soms moet je er zelf even over nadenken en niet meteen à la minuut nadat iets gebeurd is daar heel reflectief over gaan moeten praten.
Nee, duidelijk. Laten we het gaan hebben over de mogelijke behandeling. En de eerste vraag is dan eigenlijk, wordt een jeugdtrauma altijd behandeld? Is het altijd nodig?
Nee, het is niet altijd nodig. En wat ik net ook al zei, hè, wij zien mensen vaak met andere psychiatrische klachten dan puur dat jeugdtrauma. En dat jeugd, ja, bijvoorbeeld depressie of angststoornis. En dat jeugdtrauma, dat is dan wel een van de factoren waarvan we weten dat heeft de kans vergroot dat deze stoornis zich nu voordoet. Aan de andere kant beginnen we gewoon met behandelen van de symptomen en van de stoornis die voorligt. De depressie, de angststoornis, et cetera. En heel vaak zie je dan dat zo'n jeugdtrauma weliswaar een litteken is dat altijd blijft. Maar dat het niet een open wond is. En dat het gewoon een extra dingetje is wat iemand net wat kwetsbaarder heeft gemaakt, maar dat iemand bijvoorbeeld zonder dat jeugdtrauma misschien ook wel die depressie zou hebben gekregen, maar dan misschien net ietsje later. En in zo'n geval, hè, als het een litteken is en niet een open wond, en als het na het herstel van de stoornis, depressie, et cetera, als het dan niet gewoon van hele grote invloed is op je dagelijks leven, of niet van invloed is op je dagelijks leven, ja, dan hoef je dat eigenlijk ook niet te behandelen.
Nee, dat is duidelijk.
Want we hebben allemaal ook wel heftige dingen meegemaakt.
Ja.
En we hebben allemaal onze littekens.
Maar als het dan erop aankomt en je concludeert dat het wel noodzakelijk is, wat houdt dan de behandeling in? Op welke manier kun je dat behandelen en dat litteken verzachten?
Ja, god, in de psychiatrie, dat heb ik ook wel eens eerder gezegd, we hebben eigenlijk maar twee opties. We hebben pillen en praten.
Ja.
Nou, ik kan je hierbij verklappen dat er niet een pil is die dit even oplost en wegmaakt of je doet vergeten. Dus de behandeling bestaat uit praten, uit psychotherapie. Hè, waarbij het doel echt is om dat jeugdtrauma minder emotionele lading mee te geven. Maar niet dat je het vergeet. Dat kunnen we ook helemaal niet, maar dat zou ook denk ik heel weinig effect hebben. Want je bent door dat jeugdtrauma op een bepaalde manier gegroeid. Hè? Dat zie je net als van die bomen. Dan zie je wel eens foto's van die heel erg in een bepaalde windrichting gegroeid zijn. Ja, je kan die wind weghalen. Maar die boom die blijft in die richting gegroeid staan. En als die wind op een gegeven moment stopt, kan die boom heus alweer een beetje een andere kant op groeien. Maar die boom blijft een bepaalde vorm houden. En zo is dat met jeugdtrauma ook vaak. Hè? Daar vorm je je op een bepaalde manier naar. En door dan die oorzaak weg te halen, heb je niet meteen dat alles wat daarna gebeurd is ook verandert. En daar gaat natuurlijk een deel van de behandeling ook wel over. Dat als je bijvoorbeeld een heel laag zelfbeeld hebt opgelopen door je jeugdtrauma, dan gaat een deel van de behandeling natuurlijk over dat beter maken van dat zelfbeeld. Maar dat, kijk, helemaal lukken doet dat ook nooit. Het blijft altijd een litteken, maar het doel is geen open wond en eigenlijk zo min mogelijk invloed in het dagelijks leven. Dus dat het verleden is en het heden en de toekomst de toekomst.
Ja, mooi uitgelegd ook weer. Dan gaan we nog even terug naar misschien wel, ja, kan ik het preventie noemen? We hadden het er net over veerkracht.
Ja.
Dat is een beetje een toverwoord aan het worden. Ook
zeker
in de gezondheidszorg, hè? En ook op scholen en pedagogen hebben het daar vaak over. Wat wordt daarmee bedoeld en hoe kan ik meer veerkracht verwerven?
Ja, veerkracht is heel simpel gezegd gewoon het vermogen om weer op te staan als je bent gevallen. En dat als metafoor. Dus hè, als je iets meemaakt wat vervelend of naar is, dat je dan niet op de grond blijft liggen, maar dat je langzaamaan weer opstaat en probeert verder te gaan. En de een is daar beter in dan de ander. En we weten ook dat als je bijvoorbeeld een depressie hebt, dat je veerkracht echt aanzienlijk minder is en dat je veel meer geneigd bent om te blijven liggen als je valt. Maar vallen doen we allemaal. En opstaan doen we eigenlijk ook allemaal. En je leert dat alleen maar door dat anderen te zien doen en door dat zelf ook te gaan doen. Hè, dat als je valt omdat je aan het skateboarden bent en je ziet anderen ook gevallen zijn. En je ziet, ja, ik heb een blauwe plek of een bloedende knie. Maar dat is niet het einde van de wereld en dat komt wel weer goed. Dus dat gaat ook over het hebben van vertrouwen dat het wel weer goed komt. En dat net als conditie en een heleboel andere dingen. Een deel heb je gewoon van jezelf en vanuit je genen. En een deel leer je dus in je gezin van herkomst. Dat zie je ouders doen, dat zie je de mensen om je heen doen. Daar krijg je steun bij. En hoe meer steun je krijgt en hoe veiliger de omgeving is, hoe makkelijker je geneigd bent natuurlijk weer op te staan als je iets vervelends meemaakt. Maar eigenlijk blijf je dat heel je leven wel leren. En elke tegenslag waarna je weer bent opgestaan, dat is er uiteindelijk weer eentje die je weer een klein beetje meer veerkrachtig heeft gemaakt.
En dat leer je? Ik denk dan meteen aan een kindje wat valt, pijn, knie, en hoe ouders daarop kunnen reageren.
Ja.
En het dramatiseren. En
ja.
Of, kom maar, is niets aan de hand.
Precies. En ook daar ligt de waarheid natuurlijk ergens in het midden. En is het ook een beetje, voor het ene kind werkt het een wat beter voor het ander. Maar over het algemeen de twee extreme reacties van totaal negeren en zeggen, wat ben jij een aansteller, en hup, weer door. Dat is niet goed. Maar van een blauwe plek en een bloedende knie een gigantisch drama maken en zelf totaal in paniek raken. En dat is natuurlijk ook een verkeerd signaal waarvan een kind misschien ook wel gaat denken, ja, ik moet misschien maar niet meer gaan skateboarden, want mama is elke keer zo overstuur als ik val, dat wil ik eigenlijk helemaal niet zien. En dan kan je, dat soort gedachten worden dan patronen. En dan vormt dat toch hoe je in het leven gaat staan.
Ja, duidelijk. Dat was over de behandeling en ook de preventie. Misschien. Ik heb nog één prangende vraag. Dan mag je met ja of nee op antwoorden.
Een binair antwoord, lekker.
Is er een, bestaat er een vergeetpil?
Nee.
Oké, nou dat wilde ik nog even heel duidelijk gezegd hebben. Dus samengevat, jeugdtrauma kan heel veel oorzaken hebben. Je kunt er mee leren leven, maar het zal altijd een litteken blijven. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. En wil je meer afleveringen van Ennagooi Spreekuur? Ga dan naar ennagooi.nl gemist. Frank, heel hartelijk dank voor jouw duidelijke uitleg en weer je komst naar de studio.